Maar nu moet ik spreken over het Koninkrijk der Hemelen. Een verzoeknummer. Ja. Ja. En dat is, inderdaad is dat een groot onderwerp. Daar kun je best twee keer over spreken. En ik hoop dat we onze Bijbel bij ons hebben. En dat we vlijtige leerlingen zijn en ook nog eens wat op kunnen zoeken. Als ik zo het publiek aankijk, dan denk ik, nou, dat kunnen mijn kleinkinderen wel zijn dan ook, hoor. Ja. En kinderen natuurlijk, hè. Ik heb ze van 55 jaar, dus. Dan gaan we eens opzoeken een tekst, laten we zeggen, die we nemen als leidmotief. En dat is Matthäus 4. Waar je die naam voor het eerst tegenkomt. In Matthäus. Het Koninkrijk der Hemelen. Johannes had het al een keer gebruikt, maar in verband met Jezus. Matthäus 4. En daar vindt u staan. Vers 17. Van toen aan, Matthäus 4 vers 17. Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. En aan wie wordt dat gepredikt? Er staat daarboven aan het volk dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien, en voor hen die gezeten zijn in het land van de schaduw des doods, is een licht opgegaan. En wat waren de resultaten? Vers 24, of vers 23, en hij trok rond in geheel Galilea en leerde in een synagoge en verkondigde het evangelie van het koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En het gerucht van hem drong door tot in geheel Syrië en men bracht tot hem alle die ernstig ongesteld waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen en maanzieken en verlamden en hij genas hen. Dan heb je de omgeving van dat Koninkrijk der Hemelen als dat gepredikt wordt. De resultaten. En het Koninkrijk der Hemelen, ja, dat toen ik jong was, toen begreep ik daar niets van. En de mensen konden me ook niet helpen om mij enig inzicht te geven wat nou eigenlijk die hemelen zijn. De hemel, ja. In de hemel was het schoon. Daar men zingt op blijde toon. Met een altoos vrolijk hart. Ja. Maar. Ja. Maar dat waren toch maar vage begrippen. En één sleuteltekst heeft mij eigenlijk de ogen geopend. Wat nou de hemel is. En dat waren de woorden van Paulus in 2 Korinthe 4. 2 Korinthe 4. En dat is heel eigenaardig, want toen is mijn wereld van denken volkomen veranderd. 2 Korinthe 4. Ja, ik doe het zomaar losjes weg. Want ik grijp maar dingen die in mijn geheugen opkomen. 2 Korinthe 4, vers 18, dat Paulus zegt, daarbij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Dat is nou de boodschap van Paulus. Waar zie ik op? Ik zie op het onzichtbare. En niet op het zichtbare. Want het onzichtbare is eeuwig en het zichtbare is tijdelijk. En toen weet ik nog heel goed dat ik tot mijn vrouw zei, dan weet ik wat de hemel is. Dat is de onzichtbare wereld. Dat is dat onzichtbare. Dan heb ik te maken met de hemel. De onzichtbare wereld. En dan zegt Paulus in Colossenzen 3, zegt hij, en zoek nu de dingen die boven zijn, waar Christus is. En bedenkt de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Ja. Ja. Bedenk nu de dingen die boven zijn. En zoek de dingen die boven zijn. En als je de dingen zoekt, zegt Jezus, dan zul je ze ook vinden. En wees met je gedachten vervuld met de dingen die je niet ziet. Met die onzichtbare wereld. Want die zijn boven. Boven, dat is een, ja, dat is een vergelijking. Dat is een beeld boven. Want als je die geestelijke wereld behandelt, dan ben je wel verplicht om in gelijkenissen te spreken. In beelden. Dat deed Jezus ook. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. En als hij dat dan zei, dan, ja, dan had hij vaak het goede en het kwade door elkaar. Die boer die zaait dan koren op de akker. Dat is het onkruid gelijk aan een zaaier. Maar er komt een man en die zaait onkruid ertussen. En hij de boze. Dus dan merk je dat koninkrijk der hemelen, daar zitten twee facetten daarin. Het ene facet van de man die het goede zaad uitstrooit en de andere facet van de man die het kwade zaad uitstrooit. Dus dan merk je dat dat woord hemelen in meervoudsvorm, dat daar onderscheidingen zijn. Dat je die hemelen wel kunt verdelen. Die hemelen betreffen dus de onzichtbare wereld. En dan zegt Paulus in Colossense dus 3, zoek die wereld waar Christus is, want er zijn ook mensen die zoeken die wereld. En dan komen ze met de duisternis in aanraking. Dan komen ze met beneden in aanraking. In het occultisme. Zoek nu de dingen die boven zijn waar Christus is. Zoek nou de dingen in de hemelse gewesten waar Christus is. En zoek ze alsjeblieft niet waar de duivel is. Want dan kun je natuurlijk ook op zoek gaan. Dan zit je in de afgoderij, in het occultisme. En bedenk de dingen die boven zijn. En dan zegt hij erachter, want gij zijt gestorven. En gij zijt opgewekt. Dat zijn allemaal dingen, als ik zeg ik ben gestorven, dan heb ik te maken met iets in de geestelijke wereld. Met de onzichtbare wereld, want ik zit hier dan nog aan tafel en dan kan ik toch zeggen, ik ben gestorven. En mijn leven is in Christus verborgen. En dan heb je er weer, dat is verborgen, dat behoort tot een wereld die je niet zien kunt. Vandaar dat het koninkrijk der hemelen wordt in verband gebracht met verborgenheden, met mysteries, met geheimenissen. Als ik zeg, ik ben geboren, dan is dat in de natuurlijke wereld. Maar als ik zeg, ik ben wedergeboren, dan is dat in de geestelijke wereld. Dan heeft niemand die geboorte gezien, want dat is onzichtbaar, maar is wel eeuwig. Als ik spreek over het aardse Jeruzalem, dan is dat zichtbaar. Maar spreek ik over het hemelse Jeruzalem, dan zit ik in die onzichtbare wereld. En als ik dan spreek over het aardse Israël, dan is dat een natuurlijk volk. En spreek ik over het hemelse Israël, dan zit je bij een geestelijk volk. Dan zie je je kunt een aardse hoge priester hebben, je hebt een aardse priester, je kunt aardse priesters hebben en je kunt van een koninklijk geslacht zijn, een priestergeslacht. Ja. En zoek nu maar die geestelijke wereld. Er staat in Openbaring 14 van mensen die zijn losgekocht van de aarde. Losgekocht van de aarde. Als je opgaat in deze wereld, dan word je losgekocht van de aarde. Dan vind je daar op aarde geen steunpunten meer. Jezus heeft het zo aardig uitgedrukt. Wat zegt hij? De vossen hebben holen. En de vogelen des hemels hebben nesten. Maar de zoon des mensen weet niet waar hij zijn hoofd kan neerleggen. Nou, dat is toch mooi uitgedrukt. Hij zegt, die vossen die hebben hun, als ze bescherming nodig hebben, als ze in nood zitten, hebben ze een hol. Diep in de aarde. En die vogelen des hemels die vliegen dan wel omhoog. Die wieken wel omhoog. Maar als ze uitrusten, dan dat puntje bij het paaltje, dan hebben ze nog de tak waar ze op zitten. En de nest. waar ze de eieren in leggen. Hij zei, en ik heb geen enkel steunpunt op de aarde. Ik heb niets dat ik verwacht van de aarde. Nou, dat vind ik zo'n mooie tekst. En daarmee is hij een voorbeeld voor degene die hem volgen. Dat wij onze vastigheid moeten zoeken in de onzichtbare wereld. En dat kun je alleen door het geloof. Dat Paulus zegt, wij leven door geloof en niet door aanschouwen. En dat zegt hij dan als hij zegt, ik neem bij de Heer mijn intrek. Ja. En wij zijn boven. Wij zijn in de hemel. Door het geloof. En zeg maar, vanwege mijn lichaam ben ik ver van de Heer in de vreemde. Dan ben ik dus niet thuis. Dan ben je bezig met de verborgenheden, de mysteries van dat koninkrijk der hemelen. Met die onzichtbare wereld. En Jezus was de eerste die dat predikte. In het Oude Testament kom je dat niet voor. Dat woord koninkrijk der hemelen kom je ook niet voor. Dat staat er nergens. Wel een kleine aanduiding bij bijvoorbeeld dat beeld van Daniel. De Heere God zal een koninkrijk brengen en dat zal al die koninkrijken verstoren. Bij dat beeld van Nebukadnezar. De God des hemels, die zal dat dan verstoren. Maar dat zijn allemaal maar aanduidingen uit de verte. Maar je vindt dat niet. Want heel duidelijk hadden de Joden hadden een godsdienst van de aarde. De hemel was voor hen een onbekende zaak. Kijk maar eens naar Deuteronomium 29, vers 29. Kijkt u maar eens. En dan zou ik zeggen, lees het maar eens hardop. Iemand die het eerste heeft. Je hebt er altijd tussen, die hebben er zoiets zo bij de hand. 29, vers 29. Deuteronomium, het vijfde boek van Mozes. 29, en het laatste vers. En dan staat er, wie leest het?
De verborgen dingen zijn voor de Heere, ons God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen.
De verborgen dingen zijn voor de Heere, onze God. Nou, daar hebben wij verder niks mee te maken. Dat zijn die verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En de geopenbaarde heeft hij aan de mensen kinderen gegeven. Nou, dat is bijvoorbeeld de wet, de Sinai, ja. De instellingen, de tempeldienst, dat zijn geopenbare dingen, die kun je met je natuurlijke ogen zien. Maar in een geestelijke wereld moet je met je geestelijke oog kunnen zien. Dan moet je met gesloten ogen kunnen zien en in de stilte kunnen luisteren. Dat is geestelijk. Met gesloten ogen zien en in stilte kunnen luisteren. En dan zegt Mozes, ja, maar die verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. En als je dan daarnaast legt, Matteüs 13 vers 35, dan zie je een heel ander iets. Matteüs 13 vers 35. En dan leest er iemand het maar die het heel gauw ziet.
Opdat vervuld zou worden het woord gesproken door de profeet toen hij zeide, ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. Ik zal verkondigen wat sinds de grondlegging der wereld verborgen gebleven is.
Ja. Ik zal spreken in gelijkenissen, Matteüs 13 vers 35. En dan zal hij spreken over verborgenheden die vanaf de schepping van de grondlegging der wereld verborgen zijn geweest. Mysterion. Geheimenissen. Nou, Mozes zegt het, dat is voor God. Daar bemoeien we ons niet mee. En Jezus zegt, nu ga ik ze openbaren. Matteüs 13 vers 35. Door gelijkenissen. Dat wil zeggen door beelden. Jezus sprak in gelijkenissen. Een enkele keer zeggen de discipelen, en nu spreek je rechtstreeks. Bij het hoge priesterlijk gebed dan zeggen ze op een keer, en nu spreek je niet in beelden, maar rechtstreeks tot ons. Ja. Dus daar heb je het evangelie van Jezus Christus. Dat openbaart verborgenheden. Ja. En... Ja, wat zegt Psalm 115? voor het Oude Testament. We hadden die mensen daar aan, Psalm 115. Vers 16. De hemel. Ja, die is, de hemel is de hemel voor de Heer, van de Heere. En de aarde heeft hij de mensen kinderen gegeven. Ja. Nou, dan haalt het goed uit elkaar, hè. God woont in de hemel. En de hemel is van de Heere. En de aarde heeft hij aan de mensen kinderen gegeven. En als je dus rechtvaardig leefde en de wet hield, dan was de bede opdat gij lang leeft op de aarde. Ja. Dat was dan het summum. Opdat gij lang leeft op de aarde. En als God dus iemand zegende, dan leefde hij. Ja, en dan werd hij oud. En net als Job en op een gegeven moment ook zat van dagen. Dat is nou eens welletjes. Ja. Ja, dat merk je, dat het Oude Testament, daar is, valt de zegen op de aarde. Je wordt gezegend, om nou eens een uitdrukking te gebruiken van Mozes, je bakdroog. In je vee, in je bezit, in je kinderen. Ja. Ja. Omdat gij lang leeft op de aarde. Maar Paulus zegt, hij zegt heel wat anders. Hij zegt, want de geest die in ons is, die onderzoekt alle dingen, zelfs de diepste gods, de diepste gedachte gods. Hij onderzoekt zelfs de diepste gedachte gods, zegt hij in de eerste Korinthebrief. Ja, de geest onderzoekt alle dingen zoals de diepste gedachte gods. Dan zie je het verschil tussen het Oude en tussen het Nieuwe Testament. Ze zeggen wel eens, die horen bij elkaar. Dat is een eenheid. Nee, de ene gaat, die weg gaat over de aarde en de andere gaat door de hemel. Dat noemen ze de hoge weg. Want die raken elkaar niet. Ze lopen parallel. Je kunt er lessen uithalen. Je kunt het symboliseren. Net als met Israël. Een natuurlijk Israël en een geestelijk Israël. Maar dat geestelijk Israël en het natuurlijk Israël hebben verder niets met elkaar te maken. Dus dat Oude Testament verhoudt zich tot het Nieuwe Testament als de aarde tot de hemel. Als het zichtbare tot het onzichtbare. Je hebt geen raakvlakken. Je moet een wereld ingaan en dan zeg je boven. Nou ja, en als men dan oud-testamentisch denkt als christen, dan zeg men, dan moet ik een aantal planeten voorbij gaan en dan kom ik boven. Ja. Maar dat boven, dat is hier in deze zaal ook. Dat is die geestelijke wereld waar wij in zitten. Want in het Oude Testament niet het minste benul van. Dat wij leven in die geestelijke wereld. En als je even nadenkt, dan zeg je, ja, dat is zeker. Maar wat wist een mens vroeger van zijn innerlijk? Van zijn ziel en geest? Nou, die ziel en die geest, dat geestelijk lichaam, dat behoort tot die geestelijke wereld. En dat is en die geestelijke wereld van de mens, zijn ziel en zijn lichaam en zijn geest, die je niet zien kunt. Je kunt je ziel niet fotograferen. Daarvoor heb je hem wel. Nou, die zijn eeuwig. Wat je niet zien kunt, dat is eeuwig. Als wij sterven, dan is aan de ene kant het lichaam is zichtbaar, dat verdwijnt. Maar dat onzichtbare lichaam, dat blijft bestaan. Dat sterft niet. En Jezus zegt zelfs, wie in mij gelooft, zal niet sterven, al was hij gestorven. Dat zegt de Jezus tot Martha. Hè? Die in mij gelooft, die zal niet sterven, al was hij gestorven. Dat wil zeggen, die sterft niet naar zijn inwendige mens. Ook al was hij gestorven. In het Oude Testament ja, was die geestenwereld onbekend. En alles wat uit die vage, onbekende wereld kwam, dat kwam van God. Als koning Saul geestesziek wordt, bezeten wordt, niet waar? Dan zegt men een boze geest des Heren. Dat is een boze geest van God, zoek hem eens op. Want er zitten sommigen me zo verwonderd aan te kijken. In 1 Samuel. 1 Samuel 16. Wie leest het?
Maar het bestemming was de geest des Heren geweken. En een boze geest, die van de Heren kwam, joeg hem angst aan.
En lees maar verder even.
Toen zeiden de dienaren van Saul tot hem: zie toch, een boze geest, God jaagt u angst aan.
Een boze geest, Gods, jaagt u angst aan. Nou, dat zouden wij nooit zeggen. Wij zeggen: God is goed. Een boze geest Gods. Een boze geest die van God komt. Ja, zij wisten niet meer. Alles wat uit de onzichtbare wereld kwam, dat kwam van God. Een hoop kerkmensen zouden het nazeggen, maar die leven ook op oud-testamentisch niveau. Ja. Ze kenden die verschillen niet. En in 2 Samuel zoeken we het ook eens op. 2 Samuel 24, het laatste hoofdstuk van 2 Samuel. Daar staat: de toorn des Heren ontbrandde weer tegen Israël. Hij zette David tegen hen op en zei: ga, tel Israël en Juda. Dan krijg je de volkstelling. En dan staat er: hij met een hoofdletter en God zeide: doe dat nou maar. En hij mocht het niet doen. En God zeide: doe het maar. Ja. En wat zegt nu een latere schrijver? En dan moet u zoeken datzelfde verhaal in 1 Kronieken. Dat is heel merkwaardig. 1 Kronieken. Daar staat niet: God zei tel het volk, maar Satan keerde zich tegen Israël en zette David aan Israël te tellen. Die corrigeert dat. Hij zegt: dat doet de Satan. Waar zou hem dat nou in zitten? Hoe komt dat nou? Wel, Kronieken is later geschreven dan Samuel. De Kronieken is, naar ons beste weten, geschreven na de Babylonische ballingschap. Kijk, en het is merkwaardig, dat is zomaar eventjes een verklaring hoor. Of die hout snijdt, dat moet hij zelf maar beslissen. Kijk, als Israël, dat diende in die tijd van die richters en van die koningen, de afgoden vaak. En als je iets kwaads onderging, dan kreeg een afgod de schuld. En wat deed je dan met zo'n afgod? Dan ging je er aan offeren, om hem te vermurwen. En zo'n boze geest, daar zou me aan gaan offeren. En daarom zegt die schrijver: God deed het. God deed het. Want het volk ging anders offeren aan die boze geest, om hem weg te krijgen. Dat doen ze in Afrika ook. Dan offeren ze een kip bijvoorbeeld, of weet ik wat. Want dan zegt de tovenaar: dat is die geest. Nou, zorg dat je hem kwijtraakt, nou, breng een offer. Nou, dat was toen in die tijd algemeen. Dus daarvoor staat er: kijk, als er dan staat God deed het, dan kun je het niet aan een boze geest gaan offeren. Gesnapt? En waarvoor zegt nou die kroniekenschrijver, God deed het? Omdat die kroniekenschrijver achter de Babylonische ballingschap staat. En na de Babylonische ballingschap heeft Israël nooit geen afgoden gediend. Je zult in Jezus dagen nooit merken dat er een afgod gediend werd. Een Jood tot vandaag aan de dag kent geen afgodendienst. Heeft ze radicaal gebroken en dat is gebeurd in de Babylonische ballingschap. Voor de Babylonische ballingschap lees je nog steeds van afgoden. En na de Babylonische ballingschap is er geen enkele Jood meer die ooit een afgod dient. Daar zijn ze trots op geworden. Zij dienden alleen maar één God. Nou, toen kon het ook wel gezegd worden. De Satan heeft het gedaan, want ze zouden toch het Satan niet gaan offeren. Gesnapt het verschil? Dat is als je een beetje nadenkt, kom je tot zulke conclusies. Dan zeg je, waarom heeft hij dat nu veranderd? Omdat het gevaar van afgoderij weg was. En nu konden ze rustig zeggen, dat heeft de boze gedaan. Ja. Ja, dat was jammer, maar ze zouden geen offer aan de boze meer brengen. Dat deed geen fariseer en geen sadduceer, dat deed niemand van de Joden. Ja. De geestelijke wereld was onbekend bij de Joden tot vandaag aan de dag toe. En hoeveel jaren heeft de christelijke kerk ook deze boodschap van Jezus genegeerd en was ze vrijwel onbekend. Je kunt rustig zeggen, toen wij met Beukenstein begonnen, wist niemand, ook in de Pinksterbeweging, veel van de geestelijke wereld. Ja, we wisten natuurlijk wel meer dan de Joden, maar echt daar inzicht in hebben, nou, dat was niet aanwezig. Jezus verkondigde dus het evangelie van het koninkrijk der hemelen. Je kunt dus twee dingen doen. Je kunt over Jezus spreken. Dat doet de evangelische, dat doen de kerkelijke mensen. Spreken over Jezus, de verzoenende zonde. Dat is noodzakelijk. Dat is één. En dat evangelie is wel over de wereld gegaan. Wat dus hebben de zendelingen wel gebracht. Dat je verzoening van zonde nodig hebt. Om behouden te worden. Maar het evangelie van Christus is niet gebracht. Dat wil zeggen, dat is het evangelie wat Jezus zelf heeft gebracht. Markus 1 vers 1 begint met de woorden evangelie van Christus. Wat hij dus geleerd heeft. En hij zegt dan in Markus 1, ik meen vers 15, zegt hij, de tijd is vervuld en het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. In plaats van vervuld zou Paulus zeggen, wat is aangebroken? Markus 1 vers 15. Markus 1 vers 1 spreekt over het evangelie van Christus. Nou, daar zijn wij nu mee bezig, met het evangelie van Christus. Ik zit u niet te vertellen hoe u behouden moet worden. Dat doe je op een evangelisatie. Maar dat is het hier niet. Het is hier wat er opgebouwd moet worden op dat evangelie. En dat is het evangelie van het koninkrijk der hemelen. En dat heeft Jezus gebracht. Daarmee is, hebben we net gelezen, daarmee is hij in de synagoge gegaan en daar heeft hij verkondigd in de dorpen en in de vlekken. En dan zegt Markus 1 vers 15, zegt dan heel duidelijk, dat is de volheid des tijds. De tijd is vervuld, staat er. En Paulus sprak dat Jezus geboren is onder de wet in de volheid des tijds. Dan is er een tijd voorbij. Huh? Er is een tijd voorbij, er breekt een nieuwe tijd aan. Nou, dan is die tijd, die oude tijd, die wordt vol. Die eeuw wordt vol en dan krijg je een nieuwe tijd. En als Jezus geboren wordt, komt er een heel nieuwe tijd. En zo kon het ook wel eens zijn dat wij staan voor een nieuwe tijd. Dat de tijd van het verleden voor ons vol is. En ik heb wel eens gezegd, de christenen van de toekomst, zoals jullie zijn, dat zullen heel andere christenen zijn dan die wij gekend hebben. Als ik al kijk naar het verleden in mijn leven, ik zal u vertellen dat de mensen zoals ze hier zitten, vrijwel, En zoals ik ze dan ook wel in onze gemeente zie. Nou, die zouden helemaal geen plaats hebben gevonden in de kerk waar ik 60 jaar geleden als kind kwam. Alleen al om de kledij. Ja, nou, waarom niet? Je zou daar niet meer in passen. In de woordkeus niet, in de gedachtenvoorstellingen niet. Dan zou je toch als een vreemdeling behandeld worden. Hoor. En de mensen die nu komen, dat nieuwe geslacht, nou dat komt in een volkomen andere tijd dan waar wij in geleefd hebben. Deze tijd wordt afgesloten. En die christenen, ja. Als Johannes de Doper, als Johannes de evangelist op het verleden terugziet, en hij ziet op al die oude dingen uit het verleden, van het Oude Testament, dan zegt hij, niemand heeft God gezien. Niemand. De enige geboren die in de schoot des vaders is, die heeft hem doen kennen. Hij zegt, de wet is door Mozes gegeven. Dat is erg mooi hoor. Maar de genade en de waarheid zijn door Christus. En dan zegt de oude Statenbijbel zo mooi, geworden. Gekomen, zegt onze Bijbel. In het evangelie van Johannes. De genade en de waarheid zijn geworden. En hij zegt rustig. En niemand heeft God ooit gezien. Niemand heeft God ooit gekend zijn wezen. Maar alleen hij die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons doen kennen. Nou, zo stond hij achter de geschiedenis. Hij zei, die mensen wisten er niks van. Nou, zo zeggen, dat is ook hard. Maar vergeleken met wat Johannes zag, en wat hij met zijn handen getast had en met zijn ogen gezien had, dan zegt hij, ja, altijd voorgaande, dat is eigenlijk maar een schaduw. Dat is niet zo belangrijk meer. Nou, en daar komt dadelijk een geslacht achter ons, die zal zeggen, al die ruzies, al die onbetekenende dingen, die mensen die leven met een geestelijke wereld. Geen tijd voor beuzelingen, daar engelen ons omringen, zullen ze zingen. Hè? Ja. Maar maken wij ons zo vaak druk over? En later zullen ze zeggen, waar hadden we het ook alweer over? Waar ging dat over allemaal? Ja, dat is nou net als ik aan onze kinderen moet vertellen, ik doe dat nooit, waar ze op de Duitse synode mee bezig zijn geweest. Oh, dat kun je ze helemaal niet aan de verstand brengen. U moet eens proberen een kind te vertellen wat eigenlijk die uitverkiezing is. En al die leerstukken die wij vroeger moesten leren. Nou, daar halen ze de schouders voor op. Dat zegt in onze tijd niemand meer. Zelfs in de kerken zelf. Ja, halen ze daar de schouders voor op. Ja. Dat is nou omdat de tijd vol wordt. Jezus zegt, je hebt eerst een halm. En dan heb je een aar. En dan het volle koren in de aar. Nou. En hoe krijg je nou die nieuwe tijd? Hij zegt in Marcus 5. Hij zegt, dat gaat vanzelf. De grond brengt vanzelf vrucht voort. Dat Griekse woord, dat kennen we allemaal wel. De grond brengt automatisch vrucht voort. Dat gaat vanzelf. Wij worden vanzelf andere mensen. Dat is een groeiproces, een ontwikkelingsproces. Je wordt vanzelf van een natuurlijk een geestelijk mens. Als je maar meegroeit. Ja, maar als je blijft staan in je ontwikkeling, ja. Reken nou maar bijvoorbeeld. In 1909 kwam de Pinksterbeweging. Ja. De mensen hoorden ervan. Hoorden ze in tongen spreken. Hoorden ze in tongen zingen. Hoorden profeteren. Nou, een groot deel van de evangelische. En dat was in die aarperiode. Dat er een verandering kwam. Dat was nou zo'n volheid des tijds voor de mensen. Nou, en een hoop mensen hebben dat van de hand gewezen. Die hebben gezegd, dat hebben wij van onze ouders nooit geleerd. Dat was voor vroeger. Of dat is voor later. En dat stonden er vijandig tegenover. Ik heb dat tijdperk nog meegemaakt. Zeer vijandig tegenover de Pinksterbeweging. Dat zou wel gauw weg zijn, schreef dominee Bakker in 1934. Ja. Maar dat was een groeiproces. En als je met een groeiproces niet meegaat, nou dan blijf je stilstaan en stilstaan. Nou dan, Jezus zou zeggen, dan verlies je nog wat je hebt. de geestelijke wereld, over het koninkrijk der hemelen. Ja, wat is een koninkrijk? Nou, ik heb nou gezegd de hemel, maar nu krijgen we een koninkrijk. Een koninkrijk, dat is een verzameling van mensen met een koning. En je kunt ook zeggen, een koninkrijk is een land. Maar als er geen mensen wonen, zou je niet zeggen, het is een koninkrijk. Maar wij zijn een koninkrijk naar Nederland, omdat er mensen wonen, wonen hier niemand, dan sprak je niet over een koninkrijk. En nu is die geestelijke wereld, die kent ook koninkrijken. Dus dat begrip koning, dat beeld koning, dat en koninkrijk wordt dus overgebracht in de geestelijke wereld, in die onzichtbare wereld. En in die onzichtbare wereld, daar kunnen engelen zijn. Of er zijn engelen, die wij met onze zichtbare ogen niet zien. En dan zegt de Bijbel, die vormen een koninkrijk met een koning. En zodra de mens met zijn innerlijk, met zijn inwendige, onzichtbare mens daar ook is, is die ook deel van dat koninkrijk. Als ik in de natuurlijke wereld geboren word, dan ziet iedereen, kan dat zien, nou, dan ben je op aarde, dan ben je een aardsburger. En men zegt, je hebt het levenslicht aanschouwd. Maar als je wedergeboren wordt, nou, dat ziet geen mens. Maar dan ben je wel burger van een rijk Gods in de hemelen. Filippenzen 3, vers 20 of 21. Wij zijn burgers van een rijk Gods in de hemel. Je bent daar geboren. En hoe weet ik dat? Paulus zegt, wij wandelen door. Geloof, een geloof is een zeker weten. Waardoor ik voor waarachtig houden alles wat God in zijn woord tot mij zegt. Dat leerde ik al op de catechisatie, die definitie. Geloof is een zeker weten waardoor je alles voor waarachtig houdt wat God in zijn woord tot je zegt. Maar de Bijbel zegt dan geloof, het geloof is een zekerheid van de dingen die je hoopt en bewijzen zaken die je niet ziet. Nou, wij weten, ik ben daar geboren. Ik ben wedergeboren. Opnieuw geboren. En waar? In een stad. In een hemelstad. En die hemelstad, dat is een moeder van me. Daar ben ik geboren. Maar we gaan eerst eens kijken naar die koninkrijken. Er is in de koninkrijk der hemelen, daar is een koninkrijk Gods. Het is merkwaardig dat het de uitdrukking koninkrijk der hemelen alleen in Matteüs voorkomt. En waarom? Omdat Matteüs schreef voor Joden. En Joden gebruiken de naam van God zelden of nooit. Als ze de naam van God willen zeggen, dan zeggen ze de eeuwige. Of ze zeggen de naam. Of ze zetten puntjes. Ja, eerbied voor God. Zij gebruiken de naam van Yahweh nooit. Want je zult die naam niet ijdel gebruiken en dan zeggen ze, dan gebruiken we hem maar nooit. Ja. Hij mocht niet ijdel gebruiken. Ja, een Jood zal de naam van God nooit gebruiken. Die omschrijft hem. Met de eeuwige of met de naam. Nou, en Matteüs schreef voor de Joden. Dus hij gebruikte maar het liefst de naam Koninkrijk der Hemelen, een omschrijving. Maar je hebt het Koninkrijk Gods. Maar het woord hemelen, dat wijst ook op een meervoud dat er nog andere koninkrijken zijn, andere hemelen, dan van dat Koninkrijk Gods. Er is ook nog een koninkrijk van Satan. Matteüs 12 vindt u dat staan. Het koninkrijk van Satan. Matteüs 12. Vers 26. Matteüs 12 vers 26. Daar staat, indien de Satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe zal zijn koninkrijk bestaan? Gezien? En je hebt ook nog een koninkrijk. Openbaring 20. Van de dood. Je hebt de koning des doods. De dood is een koning. Die heerst. En zijn rijk heet het dodenrijk. Dus dan zullen we even vlug daar doorheen gaan. Wat de voorstellingen zijn die de Heer ons geeft. De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En dat is een geestelijke wereld. Vandaar, je kunt veel dingen leren, op papier zetten, maar de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen moeten geopenbaard worden. Die moet God te openbaren, dat je daarin toch leeft en toch kunt zien, ik zou zeggen met gesloten ogen, daarvoor is openbaring nodig. Die wereld die kun je in beelden wel brengen, maar daarvoor beleef je het nog niet. Als je zegt, je moet gemeenschap hebben met de Heilige Geest. Dat is een bekende waarheid. Maar het moet aan je geopenbaard worden hoe je dat doen moet. Dat kan iemand niet zeggen, ik zal het je eens voordoen. Als Johannes in vervoering des geestes kwam. Hoe moet je dat nou iemand vertellen? Kom in vervoering des geestes. Begrijp u, dan zit je in de hemelse gewesten en dat moet ergens aan je geopenbaard worden, wat die geestelijke wereld is. Je kunt het wel vertellen, zoals ik vanavond, ik kan het wel vertellen, maar daarvoor, als je daar innerlijk geen openbaring mee krijgt, dan kom je niet verder. Dan wordt dat een leerstuk. En zo geloven de mensen bijvoorbeeld wel dat er engelen zijn, maar ze bemoeien zich er nooit mee. Om maar niet te zeggen, er zijn duivelen. Huh? En dan zeggen, daar moet je niet zo vaak over spreken. Dat moet geopenbaard worden. Ik hoorde zaterdag op de Bijbelschool die Kipo. En die had het over Midden-Afrika. En dat is een land van de toverij, dat Ghana. En die man die zegt, ja, de demonen, dat is voor hen iets dat ze dagelijks beleven. Die mensen, dat zijn geestelijke mensen. Die leven met demonen. Als je geboren wordt, word je aan een demon gewijd. Hij ook. Ik zeg, ja, dat is nou het grote verschil, zei ik tegen, hoe heet het, van Jeanette Zwart, die hem vertaalde. Ik zeg, ja, wij moesten op Beukenstein nog de mensen leren dat er demonen waren. Dat is het grote verschil. Op Beukenstein moesten wij de mensen vertellen dat er demonen waren. Ja. En dat die niet uitgestorven waren. Merkwaardig. Want de mensen die, wat wisten wij van gereformeerden, van demonen. Als iemand zonde deed, nou ja, dan moest hij zich verbeteren. Dat zei het Oude Testament ook. En als iemand ziek was, nou dan ga je naar de dokter. Maar dat daar een geestenwereld aan te pas kwam. Ja, als het nou heel erg was. Maar nou ja, ziekte, daarmee ziek. Maar u voelt wel, die geestelijke wereld die stond helemaal buitenspel. Dat was nooit aan die mensen geopenbaard. Die hadden toch dezelfde Bijbel als wij. En ik heb het nooit vroeger in mijn kindsheid gehoord. En dan maak je zelf als kind, kom je, ontmoet je machten der duisternis als kind die naar je toe komen als een zwarte gedaante en die op je zitten. Ik heb het als kind van een jaar of 4, 5 meegemaakt. Nou ja, dan heb je een nachtmerrie. Ja, maar ze weten dan niet dat een merrie, dat komt van Mare, dat het een geest is, een kwelgeest. Een nachtgeest. Ja, dat merrie, dat het geen paard is, maar dat het Mare is. Ja, en Mare, dat een geest is. Dat wisten die mensen uit de middeleeuwen nog wel. Ja. We hebben het koninkrijk van Satan en het koninkrijk des doods. En en dat koninkrijk Gods. Maar nu is het merkwaardig dat dat koninkrijk Gods ook op de plaats vaak staat van het koninkrijk der hemel. Dat kan ik begrijpen. Want uiteindelijk is de aarde behoort aan God. Kijk maar, wij zitten op bezet gebied. De aarde is bezet. Maar hij hoort aan God, de aarde is des Heren. Met schade zijn volheid. Nou, behoort dus eigenlijk aan het koninkrijk Gods. Maar in het koninkrijk Gods zit een ander, zit een zwarte. En dan spreken wij van het koninkrijk van Satan. Wij spreken van de overste deze wereld. Wij hebben God heeft de mens de aarde gegeven om over te heersen. Dat lees je in Genesis. Heerst de aarde. Ja, over de dieren. Hè? Je heerst over de aarde. Maar wat heeft de mens gedaan? Die heeft naar de boze geluisterd. Naar de slang. En dan stelt hij zich. En dan stelt hij zijn vertrouwen op een ogenblik niet meer op God. Hij gelooft het woord van God niet. Maar hij gelooft het woord van de boze. Die zegt, je kan langs een andere weg je doel bereiken om aan God gelijk te worden. Want dat hij aan God gelijk wilde worden, dat was het kwade niet. Want wij zullen hem gelijk zijn. Ja, maar langs een korte en de weg van de boze. Ja. En dan levert hij de mens over aan de boze. Ja. Dan is hij zijn koningschap kwijt. En dan wordt de boze genoemd de overste van deze wereld. En die gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. En dan kan geen één christen zeggen, daar heb ik niet mee te maken, want Petrus zegt dat overkomt de hele broederschap over de hele aarde. Ja. Dat hij te maken heeft met die verslinder. En Jezus is gekomen om de werken des duivels te verbreken. Om te genezen, om alle te genezen die door de duivel overweldigd waren. Want God was met hem. Handelingen 10 vers 38 zegt, Jezus is gekomen om alle te genezen die door de duivel overweldigd waren, want God was met hem. Dus de ziekte, God was met hem, hij genas de mensen, hij herstelde ze van hun zonde en van hun ziekte. En wie brengt het aan? Dat brengt de boze aan. De oorsprong van het kwade zit in die onzichtbare wereld. En de oorsprong van het goede zit in die onzichtbare wereld. En de mens die leeft op aarde en nu is die boze, die Satan, die is uit de hemel geworpen, uit de hemel van God, waar die stroom is en hij is nu op de aarde in die onzichtbare wereld. En dat beeld is, dat is de overste van de macht der lucht. Efeze 2 vers 2. Daar wordt gesproken over de overste van de macht der lucht. Nou, een lucht is een mooi beeld, want die kun je niet zien. Maar daar is het wel. Lucht haal je naar binnen. Die haal je binnen. En wij halen dat geef binnen. En dan begint Paulus ook, wij zijn dood in zonde en misdaden, want met dat gif heb je de dood binnengehaald. Dat wil zeggen, wat is dood? Dat is de vervreemding van het leven. En het leven is alleen het God. God is leven. Zijn woord is leven. Dat is licht, zegt Johannes. Het woord was licht en het is leven. Nou. En waar je dus van God vervreemdt, nou, dan kom je in aanraking met de dood. En dan is de mens gedoemd, getekend om als dode te leven. En als je over de straat wandelt, dan zijn er heel wat doden die lopen over de straat. In Gods ogen zijn ze dood. Hè? Dood in zonde en misdaden. En als die mensen sterven, dan raken ze het zichtbare kwijt, hun lichaam. En hun onzichtbaar. En hun onzichtbare lichaam, hun geest en hun ziel, nou, die worden opgevangen door de dood. Waar moet de duivel heen met die doden? Dan transporteert hij ze naar het dodenrijk. Daar is een andere koning, de koning des doods. En die koning des doods, die heeft het dodenrijk. En daar zijn dode mensen. En als je wedergeboren bent in de stad Gods en je sterft, dan neem je intrek bij Christus. En waar is Christus? Die is in de stad Gods, in het nieuwe Jeruzalem. En daar heb je levende gestorvenen. Die leven. Wel zonder lichaam, zonder een natuurlijk lichaam. Maar dat zijn de levende. Dus de hemelstad bestaat uit levende mensen. Uit levende bewoners. En de dode stad die bestaat uit dode bewoners. Dat wil niet zeggen dat ze niet bestaan. Maar in zo'n dood, in die doodsfeer, daar is elke activiteit weg. Elke creativiteit is weg. Maar die mensen die bestaan wel, maar ze zijn dood. Maar als je in Christus ontslaapt, dan kom je in die hemelstad. En dan leef je. Op de muren van het nieuwe... ik kan natuurlijk wel over die dodenstad spreken. Maar ik moet mijn tijd in de gaten houden. Ik wil liever netjes eindigen. Kijk, die dodenstad. Ik spreek liever over een dodenstad. Waarom? En niet over een dodenrijk. Kijk, er staat in het Grieks Hades. Waarschijnlijk betekent dat de wereld die je niet zien kunt. Er zijn wel meer verklaringen. Het kan ook betekenen waar men samen vergaderd wordt. Nou, dat word je daar ook bij elkaar gebracht. En wat zegt Jezus van die stad? Hij zegt, de poorten van het dodenrijk zullen mijn gemeente niet overweldigen. Dus begrijp je dat ik liever spreek over een dode stad? Want een stad heeft poorten. De poorten van het dodenrijk. Ja, zit ik in Hannes hier mee?
Nee,
zo. Zo druk maak ik maar niet. Ja. De poorten van het dodenrijk. Het nieuwe Jeruzalem is ook een stad en hij heeft ook poorten. En daar worden ook mensen vergaderd. Die worden vergaderd door Jezus. Jezus vergadert al die mensen in Jeruzalem. Heeft hij op aarde ook willen doen. Hoe menigmaal heb ik de kinderen bijeen vergaderd als een hen haar kuiken, maar heb niet gewild. Nou doet de Heer het in het nieuwe Jeruzalem. Die vergadert zijn volk bij elkaar. Maar in de dood vergadert ook zijn volk. In het dodenrijk. De dode stad. Necropolis. Necropolis. En polis is stad. En necro is dood. Nou, necropolis. Men kende vroeger in Egypte dode steden. Ik ben wel eens in Sydney geweest. En dat is een miljoenenstad. Ik meen dat er zo'n 10 miljoen mensen wonen. Nou, daar heb je een kerkhof. Nou, daar kan heel Gorkum wel in. Zo groot. Ik ben er eens met mijn gasten dwars doorheen gereden met de auto. En dat zijn prachtige lanen. Dat doe je dan wel eens voor uitspanning. Ja. Dan ga je naar de necropolis. En dan zie je ze. Dan heb je daar een protestantse kerkhof. En je hebt een katholiek kerkhof. En een Luthers kerkhof. En voor hindoes. En voor Mohammedanen. Ja, want het is zo'n wereldstad. En daar zie je ze. Daar zie je bijvoorbeeld die hindoes. Die zitten bij zo'n mooi huis. En daar zitten ze lekker te eten. En dan hebben ze gemeenschap ondertussen met de doden. Huh? Ja. Dat noemen ze de necropolis. De dodenstad. Jezus zegt de poorten van het dodenrijk. En daar gingen vroeger de rechtvaardigen ook naartoe. Abraham. Nou, door een poort. En daar waren de rechtvaardigen. En daar, die Abraham bestond wel. Maar hij was dood. Dat wil zeggen, hij was inactief. Hij kon niet meer in zich bewegen ergens. Nou, wij kunnen dat niet voorstellen, maar daarvoor is het wel zo. En als Lazarus sterft, dan wordt hij gedragen door zijn engelen. In die schoot van Abraham, in die omgeving, door die poort gaat hij dan. De schoot van Abraham, een Joodse uitdrukking. En daar was nog iets van blijdschap. Daar was nog water. En water is altijd het beeld van leven. Want Abraham kon zijn vinger dopen in het water. Het is allemaal niet zo'n grote stroom geweest. Hè? Maar er was nog water. Dat miste die rijke man. Die zat aan die andere kant. De duisternis. En in dat dodenrijk zijn de geesten. Van dat zegt 2 Petrus. Die zegt, daar zijn de geesten die eertijds ongehoorzaam zijn geweest. Dat zijn de geesten die zich verbonden hebben met mensen. Die zijn ook in het dodenrijk, worden er ook opgesloten. En bewaard voor de laatste tijd, om weer losgelaten te worden. En wat doen die geesten op die proberen op aarde zich aan ons te hechten, aan ons innerlijk lichaam? Er staat, wij moeten ons hechten aan de Heilige Geest. Wie zich aan de Heer hecht is? 1. Niet 1 met hem, dat lees ik, want daar staat tussen haakjes, maar is 1. Dat wil zeggen, als zijn geest met mijn geest zich verenigt, dan heb ik 1 geest. Die zich aan de Heer hecht is 1 geest. Is 1. Daar staat, wie zich aan een hoer hecht is 1 lichaam. Nou, wie zich aan de Heer hecht is 1 geest. Maar wie zich aan een boze geest hecht, die wordt ook 1 met hem. En wat is nou zaak? Dat je gescheiden wordt van zo'n geest. Want die hecht zich aan je. Dan zegt de Bijbel, als een beeld te gebruiken, dan moet er een scherp mes genomen worden. En dan moet je afgesneden worden, die innerlijke lichaam van die boze geest. En hoe noemen we dat? Dat noemen we besnijdenis des harten. Dat is nou besnijdenis des harten. Je zit ergens aan vast. Je bent ergens mee verbonden. Gebonden kun je ook zeggen, maar die heeft zich aan je vastgezogen. Aan je innerlijke mens, aan je geestelijk lichaam. Nou, en dan moet er een besnijdenis des harten plaatsgrijpen. Zodat je losgemaakt wordt en dat die dan weggegooid kan worden. En daar was de besnijdenis van de Jood een beeld van. En dan zegt de Heer, wie is een Jood? Niet die besneden is in het natuurlijke. Dat de voorhuid weggeworpen wordt. Maar die besneden is in de geestelijke wereld. Romeinen 2 vers 28 en 29. Die is een Jood die in de geestelijke wereld is. Die besneden is naar zijn hart. Wij hebben een besnijdenis die zonder handen geschiet in de uittrekking van het lichaam der zonde. Dat lichaam der zonde, dat is die macht. Dat is die geest. En die hecht zich aan jou. En als het een dove geest is, dan kan die geest met anderen, kan die andere geesten ook niet converseren. Nou, die hecht zich aan je en die legt zijn doofheid op jou. Dan hoor je ook niks. En word je er nou van gescheiden, dan word je genezen. Dan bestraft Jezus zo'n geest van doofheid. Hij zegt dove geest. Een onreine geest, die is verschrikkelijk onrein. En als hij zich aan je vasthecht, dan zijn eigenschappen deelt hij aan je mee. Nou, dan moet je van gescheiden worden, dan moet je van besneden worden. Want Jezus spreekt ze aan met dove geest en stomme geest enzovoort, onreine geest. Dat wil zeggen dat een geest zijn eigen schappen meedeelt aan degene aan wie zich hecht of die overweldigt. Want, en overweldigd, dat betekent, hebben je toch verzet. Maar je kon er niet meer tegenop. En Jezus is gekomen om mensen te helpen die niet willen, maar toch doen. Die zijn overweldigd. Paulus zegt, wat ik niet wilde, dat doe ik. En wat ik wel wilde, dat kon ik niet. Ik ellendig mens. Nou, en als dan de geest Gods iemand scheidt en je drijft zo'n macht weg. Nou, dan kan hij zeggen, wat ik wil, dat doe ik. En wat ik niet wil, dat laat ik. Ik gelukkig mens. Ja. Zo eenvoudig is het. De geestelijke wereld. En dan krijgen we dus de geestelijke wereld nog van de hemelstad. Die mogen we 9:30, hè? Ik heb nog een kwartier. Ja. Nou ja, maar ik wil jullie niet suf praten, hoor. Ik weet het volgen allemaal. Ja. Nou, en wat is nou de hemelstad? Je hebt een aards Jeruzalem en je een hemels Jeruzalem. Dat aards Jeruzalem, dat was een stad, die wordt moeder geheten. Een moederstad. Ook weer een polis. Een metropolis. Meter is moeder. Denk maar aan peetvader en metemoei. Wat? Ja. Dat als een kind in België bij een katholieke kerk ten doop wordt gehouden, om dat woord eens te gebruiken, dan kan dat een opa bijstaan of een grootmoeder. En dat is dan de petemoei en dat is haar petekind. Nou. Nou, en zo heb je een mater, dat is moeder. En pater is vader. Nou, een metropolis is een moederstad. En wat is een moederstad? Je hebt een stad in het Midden-Oosten, een handelsstad. En die zendt naar de Middellandse Zee schepen uit. En die vestigen daar nederzettingen. Kolonies. En dat zijn dus mensen uit die stad, die gaan daar wonen. En die onderhouden het contact met die oude stad. Dan heb je bij wijze van spreken Oud-Amsterdam en Nieuw-Amsterdam. Dan is Oud-Amsterdam de moederstad van dat nieuwe. Dat was vroeger New York, weet je wel. Ja. Dat zijn moedersteden. Daar was een verkeer tussen. De wetten van die moederstad, die golden daar ook. En deze cultuur ook. Nou, in Jeruzalem was ook zo'n moederstad. Kijk, we weten wel, er waren ontzaglijk veel Joden waren in de diaspora, in de verstrooiing. In Rome bijvoorbeeld. Nou, en noem maar op, in elke plaats, Antiochië, overal zaten Joden. En die hadden een synagoge. Waar kregen die nu hun wetten vandaan? Uit Jeruzalem. Waar kwam de cultuur vandaan? Uit Jeruzalem. Die mensen waren geen heidenen geworden, maar die hadden daar een bolwerk. En ze hadden altijd hielden rekening met wat er in Jeruzalem geleerd en gezegd werd. En gedacht werd. De cultuur. En dan een keer per jaar of meer, naar ze het betalen konden, trokken ze op met de grote feesten. Dan waren ze weer allemaal bij elkaar. Dat is een moederstad. Nou, Paulus was in Tarsus geboren. Uit Joodse ouders. En toen hij wat groter werd, toen stuurden ze naar Jeruzalem, naar die moederstad. En daar ging hij les halen. Dan ging hij naar school bij Gamaliel. Dan kreeg hij onderwijs van de rabbijnen. Dus Jeruzalem werd zijn moeder. Alle gedachten die hij had, had hij geleerd in Jeruzalem. En als hij later dan in de heidenlanden zou zijn, weer daar in Tarsus, dan had hij toch die wereld, die denkwereld en die cultuur van Jeruzalem. Maar toen Paulus tot bekering kwam, toen heeft God hem losgemaakt van zijn moederstad. Toen verloor hij zijn moeder. Hij had niks meer aan die wetten en die instellingen en die voorschriften. Daar had hij niks meer aan, daar brak hij mee. God had hem gesepareerd van zijn moeder. Die had hem afgezonderd van zijn moeder. En dan vind ik het zo erg dat onze vertalingen daar wat een woordje aan toevoegen. Moet eens opzoeken, Galaten 1 vers 15 denk ik. Nou, wie leest het? Galaten 1 vers 15.
Wij, geboren Joden, en geen...
Ja? Gelaten 1 vers 15.
Toen is hij die mij van zo'n manier aan vastgezonderd, door zijn maat die heeft gelaten.
Dus even kijken hoor. Dan zal ik het even trachten duidelijk te maken, Gelaten 1... Ik kan me in het vers vergissen. Hij zegt in vers 13, want ge hebt gehoord van mijn vroegere wandel in het judaïsme, het jodendom. Ik heb de gemeente Gods bovenmate vervolgd en getracht eruit te roeien. En in het judaïsme, in het jodendom, heb ik het verder gebracht aan vele van mijn tijdgenoten onder mijn volk. Als hartstochtelijke ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen. Maar toen het hem die mij van de schuld mijner moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren. Dan zegt hij dus, God heeft mij van de schuld mijner moeder aan afgezonderd. En dan zegt men, vanaf zijn geboorte was hij eigenlijk al bestemd voor apostel. Maar daar staat er nou net niet. Weet je wat ze ingevoegd hebben? Aan. Dat hebben de mensen erin gevoegd. En alle Nederlandse vertalingen hebben dat. Maar heb je nou een Engelse Bijbel? Dan staat er, God heeft mij gesepareerd. He separated me from the womb of my mother. Hij heeft mij gescheiden van de schoot van mijn moeder. Waarom? Nou, ik zat volop in het Jodendom. Ik studeerde daar, alles kwam van die moeder naar me toe. Ik at en dronk ervan. Nou. Hij zei, en toen heeft God, heeft het behaagd mij van mijn moederschoot te separeren. Voel je, dan krijg je een heel andere tekst. Er zijn mensen die halen daar de uitverkiezing uit. Die zeggen, zien hem wel, van voor zijn moederschoot was hij al bij wijze van spreken apostel. Ja, maar dat staat er niet. Dat was zijn moeder. Want dat woordje aan, dat staat er in het Grieks helemaal niet. Ik heb het al zo vaak opgezocht. En de Engelse Bijbel heeft het ook niet. Het staat gewoon, die heeft me gesepareerd van mijn moederschoot. Dat wil zeggen, ik heb geen moeder meer. Toen moest hij een andere moeder zoeken. En zoek nou eens opgelaten 4. Een andere moederstad. Gelaten 4. Vers 26. En wat staat er? Ja, het hemelse Jeruzalem is vrij. Dat Jeruzalem boven, dat is vrij. Dat is mijn moederstad. Vanuit dat Jeruzalem gaan de bevelen naar beneden. En Paulus zegt, dat is nou mijn moeder geworden. Daar krijg ik mijn instructies van. Ik krijg het van boven. Paulus niet geroepen van mensen, maar van God geroepen. Hij kreeg zijn instructies en zijn onderwijs van boven. Die van de Heere geleerd zijn. Nou, daarvoor was het een moederstad. Jeruzalem, dat aardse Jeruzalem, had overal zijn nederzettingen, dat waren de synagogen. En Jezus had, in de volheid des tijds, had hij het aardse Jeruzalem willen roepen om zijn evangelie over de wereld te brengen. Hij zegt, ik heb u bijeen willen vergaderen. Met mijn evangelie. En als dat gebeurd was, dan hadden ze in al die synagogen als moeder dat evangelie van Jezus kunnen doorgeven. Maar ze hadden niet gewild. Dus dat ging niet door. Dan zegt Jezus, uw huis wordt u prijsgegeven. Heel die wetten en die tempel, dat laat ik los. Maar wat doet hij wel? Hij zegt tot zijn discipelen, gaat dan heen over de hele wereld en verkondigt mijn evangelie. En begin maar te Jeruzalem en dan krijg je weer en dan in Samaria en dan over de hele wereld. En waar ging Paulus altijd het eerst heen? Naar de synagoge. Dus het was toch eigenlijk weer, dan beginnen we weer met die synagoge. Maar daar ontvingen ze niet. Handelingen 13 staat, nou dat gingen geweldig tegen hem tekeer. En ze wierpen hem uit. En dat deden ze overal. En handelingen eindigden ermee dat Paulus in Rome wilde een gesprek hebben met de Joden. Nou, en dan met een grote narigheid. Hij zegt, wij zullen ons tot de heidenen wenden. Nou, en tot die heidenen, in Galaten, zegt hij, we hebben een moeder. En nu krijgen wij die instructies niet meer van Jeruzalem. Maar Jezus is opgevaren en is daar in Jeruzalem. En wij krijgen de instructies via de Heilige Geest, die van de Geest geleerd worden. Ja. Wij zijn dus nederzettingen van de hemel. Maar elke keer moeten wij dan toch weer, net als de Joden, weer eens even terug. En wat zijn nou de nederzettingen van de hemel? Dat zijn de gemeenten, precies. Dat zijn de gemeenten. Want waar is Christus? Die is in de stad Jeruzalem. Hebreeën 12 vers 23 zegt dat Christus is, wij zijn genaderd tot het hemelse Jeruzalem, de stad van de levende God. En dan zegt hij, en Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Nou, die zit er op een troon. Ook een beeld. Nou. En Jezus zegt, waar twee of drie vergaderd zijn daar ben. Ik let erop, vergaderd. Als je niet waar twee of drie mensen bij elkaar zijn, maar waar ze vergaderd zijn in mijn naam. Snap je? Jezus wil de mensen in Jeruzalem vergaderen, maar ook in die nederzettingen. En al is het nou een hele kleine gemeente, hij zegt, als je nou vergaderd bent, dan ben je een kopie van daar van boven. Een afdruk. Want daar ben ik en daar is een Hebreeën 12 vers 23 zegt, daar is een feestvierende vergadering. Wij zijn genaderd tot het hemelse Jeruzalem, tot een feestvierende vergadering. En tot de gemeente van eerstgeborenen, die in de hemel opgeschreven zijn. Nou, daar zijn ze. Daar zijn ook de apostelen. Want hun namen staan op die stad, de namen van de 12 apostelen. Zijn die apostelen dood? Nee, Jeruzalem is een stad der levende. Er staat niet boven die namen van de apostelen op de muren, op de fundamenten staan de namen van de 12 apostelen. Er staat toch niet boven Thaddeus en Matthäus en Thomas, er staat toch niet in memoriam? Die leven. En Jezus is daar ook. En Jezus zegt, als ik nou kom op de troon mijner heerlijkheid, dan zult gij zitten met mij op 12 tronen oordelen de 12 geslachten Israëls. Ja, van het geestelijke Israël. Dat daar is. Waar als iemand heen gaat, ontslaapt, dan komt hij door een poort in het hemelse Jeruzalem. Nou, daar is een grote verscheidenheid onder christenen. Nou, dat was er onder die apostelen ook. Nou, dan kom je daar. En die apostelen, die oordelen, en Paulus zegt, en de wereld zal geoordeeld worden naar mijn evangelie. Maar dat zegt Petrus ook. En Johannes ook. Nou, die zitten op die 12 apostelen, en als wij verschijnen daar, dan zullen wij allemaal geopenbaard worden, en ieder zal in zijn lichaam wegdragen, hij zal geoordeeld worden wat in zijn lichaam is verricht. Het zij goed, het zij kwaad. Nou, daar zijn die apostelen voor, want je wordt geoordeeld naar de leer der apostelen. En dat is Christus. Want Christus zit op de troon, die is het woord Gods. En bij hem zijn die apostelen die zijn woord doorgegeven hebben. Zo zit het in elkaar. En als wij nu in een gemeente zijn, samen vergaderd, wat is het daarom voor nodig dat je ook eens naar boven gaat? Dat je eens gaat verheffen. Dat je eens in vervoering komt. Dat je eens gegrepen wordt door die wereld. Nou, dan kom je als het ware er even een kijkje nemen. Paulus zegt, wij zijn vanwege dat lichaam ver van de Heer in de vreemde, maar we zijn er wel burgers. Wij zijn de gemeente van de eerstgeborenen die daar ingeschreven zijn. Nou, gaat er dan eens naartoe, net als een Jood. Kijk, en daarvoor zeg ik, wat is vervoering des geestes? Wat is dat als je naar boven gaat? Weet je wanneer dat kan, bijvoorbeeld kan gebeuren? Als men de Heer gaat loven en prijzen. Dan merk je dat ook wel. Er zijn veel engelen. Zijn die hier ook? Is Christus hier? Is God hier? Wij zongen vroeger, God is tegenwoordig. Laat ons hem aanbidden. He, dat is nog zo'n oud lied. He, God is tegenwoordig. Ja. Ja, die zijn er. Want wij zijn een kopie van de hemelstad, als het goed is. Want wij zijn dat door het geloof. En wij verheffen ons dan. Wij willen in die wereld, willen wij binnengaan, ingaan. Ja. Jezus zegt, de ware aanbidders zullen hem aanbidden in geest en in waarheid. In geest, dan kom je in die geestelijke wereld. Maar als je in de geestelijke wereld komt, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je op het verkeerde spoor komt. Mensen die zo in vervoering raken en beginnen te profeteren en in tongen beginnen te zingen, dan kon het wel eens zijn dat je de juiste koers verliest. De oude Statenbijbel die heeft zo'n uitdrukking ervoor, dat je doorvloeit. De koers verliest. En daarom zegt Jezus erachter, je zult mij aanbidden, je zult God aanbidden in geest en in waarheid. De waarheid van dat evangelie van het koninkrijk der hemelen. Snap u het niet? Dat houdt je in de juiste koers. Je kunt niet zeggen, ik kom in vervoering des geestes, ik ga naar de dienst. En als we maar allemaal in vervoering des geestes komen, de rest, dan komt ook. Nee, je moet ook dat fundament hebben van de apostelen. Ook dat fundament van de apostelen moet er zijn. Ja. Want dat is waarheid. De leer van Jezus, dat is de waarheid. Hij zegt dat evangelie van het koninkrijk moet over de wereld gaan. En dat moet dus in een gemeente beginnen. De Bijbel zegt, er zitten 12 stammen. Want er staan 12 op de poorten namen van 12 stammen. Die zitten daarachter, dat is een geestelijk Israël. Dat is verdeeld in 12 stammen. Dat is een ander beeld. En de gemeente vormen die stammen. De een heel verschillend van de ander. Die stammen die waren ook allemaal verschillend. Maar ze hadden allemaal één hoofdstad onder David. Dat was de stad Davids, de stad Gods. Daar trokken ze naartoe, alle 12. Want die stammen zijn ook hier. Wij spreken van het geestelijk Israël en wij zeggen wij behoren tot een geestelijk Israël. Dan behoor je ook tot een stam. Ja. En dan moet je eens opletten, daar eindig ik dan mee, want ik moet toch eindigen. Maar dan valt het mij op dat Jacobus, hoe begint met zijn brief? Jacobus 1 vers 1. De broeder des Heren. Hoe begint hij zijn brief? Ja, dat moet je nou weer eens opzoeken hoor. Ik moet het ook allemaal opzoeken.
Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, groet de 12 stammen in de verstrooiing.
Groet de 12 stammen in de verstrooiing. Kan hij die echte 12 stammen bedoeld hebben? Ten eerste waren ze niet in de verstrooiing toen hij schreef, want er waren er nog 2 stammen in Jeruzalem, hè? Volgens de Joden. En bovendien had hij geen enkel gezag over die 12 stammen. Maar hij bedoelt, groet die 12 stammen in de verstrooiing. Wij vormen die 12 stammen op aarde en die zijn net als de Joden in de verstrooiing. Uit alle volkeren van de hemel, zou de Handelingen 2 zeggen. Er kwamen Joden uit alle volkeren onder de hemel. Ja. En wij zijn die 12 behoren tot die verstrooide stammen. Of met een ander woord, in de diaspora. Want wij zijn ver van het hemelse Jeruzalem in den vreemde. Dus daarom zijn wij in de verstrooiing ten opzichte van de hemelstad. Want ons lichaam, Paulus zegt, wij zijn door ons lichaam ver van de Heer in de vreemde. 1 Korinthe 15, zegt hij dat, meen ik. 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5. Daar staat er, ik meen vers 6. Wij zijn ver van de Heer in de vreemde. Omdat wij in het lichaam vertoeven. Nou, die gedachte zit erachter. En dan zegt Jacobus in het laatste hoofdstuk, mensen, de zegen van Jeruzalem zal ook je deel zijn van het hemelse Jeruzalem. Want in Jesaja 33 zegt in het laatste vers, niemand in het Jeruzalem zal zeggen, ik ben ziek. Niemand behoeft te zeggen, ik ben ziek. Jesaja 33, het laatste vers. Ik ben ziek. Ja. En wat schrijft nou, maar in Jeruzalem, maar wij zijn kopieën van het hemelse Jeruzalem. Als er een genezing is, dan is dat op aarde in de kopie van die 12 stammen. In de verstrooiing. Want wij willen lijken op die hemelstad. God is onder ons en Christus is tegenwoordig. We hebben de leer der apostelen. Wij zijn ingeschreven als burgers. Wij zijn, behoren tot de gemeente van eerstgeboren. De engelen die zijn ook om ons. Ja. En wat zegt hij dan? Dan eindigt hij zijn brief. En als je nou ziek bent. Hij zegt. Opdat gij genezing ontvangt. Zegt hij in 5 vers 16 of zoiets. Ja, opdat gij genezing ontvangt. Maar wat staat daarvoor? Waar moet je nou je genezing ontvangen? Ja, maar dan, ja, en dan lees eens verder. Maar wanneer zegt hij opdat gij genezing ontvangt? En bid voor elkaar opdat gij genezing ontvangt. Want als er niemand zou zeggen net het hemelse Jeruzalem, dan moeten wij ook kopieën zijn van het hemelse Jeruzalem. En dat is een gemeente. En dan zegt hij tot die mensen in die van het geestelijk Israël, in de verstrooiing, hij zegt, nou, dan moet je een kopie zijn van het hemelse Jeruzalem. Bid voor elkaar. Hou het in de gemeente. Hou het in Jeruzalem, maar daar genees je. Kijk, in de tijd van Jacobus, dan trokken ze naar, dan had je doortrekkende predikers en rondreizende predikers. Zeggen, daar moet je zijn en daar moet je zijn. Misschien heb je er wat van gehoord. Daar ontvang je genezing. Liefst van iemand die ver weg komt. Dat waren die rondreizende predikers. Hij zegt, bid voor elkaar. In die kopie van het hemelse Jeruzalem. Want niemand moet zeggen, er is ziek, dus er is genezing. Bid nou. En hoe krijg je dat? Door, en wat is bidden? Bidden is bezig zijn in de geestelijke wereld. Bidden is bezig zijn in de hemelse gewesten. Nou, en als je nou bidt in de hemelse gewesten, en dan zal niemand meer hoeven te zeggen, ik ben ziek. Hij zegt, nou dan moet je dat in de gemeente realiseren. En dan moet je voor elkaar bidden. Voor elkaar je verheffen. Dus waar vind je genezing? In het midden van de gemeente. Als de mensen maar voor je bidden, maar dan moet je eenparig bidden. Jezus zegt, waar twee of drie te samen zijn, en eenparig iets voor mij regeren. Maar als een gemeente verdeeld is, net als de Korinthe, dan loopt dat stuk. En zegt Paulus, daarom zijn de zieken en daarom zijn de zwakken. En sommigen zijn reeds ontslapen. Maar als een hele gemeente eendrachtig daarachter zou staan, alsof het jezelf gold. Nou, hij zegt zo. Bid voor elkaar. Ja, maar nu kun je zo ziek zijn dat je niet in de gemeente kunt komen. Nou, zegt hij, haal dan maar de oudste. En als je een paar oudsten hebben, die moeten onderweg ook geen ruzie maken. Nou, ik heb iets verteld van de geest, van het Koninkrijk Hemel. Ik hoop dat u er wat van geleerd hebt. Als je het allemaal onthouden kan. Nou, dan moet ik mijn attributen afleggen.